Ik denk dat we moeten realiseren dat we niet meer teruggaan naar business as usual. De business wordt unusual. En we worden steeds meer geconfronteerd met verstoringen waar we mee om moeten kunnen gaan.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
De veiligheid hebben we uitbesteed naar Amerika, maar de productie hebben we uitbesteed aan Zuid-Azië. Dat is de fabriek van de wereld. En de energievoorziening hebben we uitbesteed aan Rusland en het Midden-Oosten. Dus we zijn op al die terreinen, zijn wij als Europa, vreselijk afhankelijk.
Co-host is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's. En normaal gesproken doen we dat met politici. Maar vandaag hebben we een speciale gast om over weerbaarheid te praten. Niemand kan dat beter, denk ik, dan generaal buitendienst Tom Middendorp.
We hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Vind ik een beetje spannend, maar toch. Ik
ga het wel even wennen, hè?
Dank daarvoor. Laten we eerst kijken naar wat er in de actualiteit allemaal gebeurt. Je hebt een boek geschreven een paar jaar geleden. Klimaatgeneraal. Ja. Want, ik ga eventjes citeren. Het klimaat is de grootste uitdaging van deze tijd. Dat was 3-4 jaar geleden toen het boek op de markt kwam. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin we een oorlog hebben in Europa. Donald Trump dendert door Europa. We leven in een chaotische tijd. Is klimaat nog steeds de grootste uitdaging van deze tijd? Of zijn de andere generaals nu eventjes wat belangrijker dan de klimaatgeneraal die tegenover ons zit? Neem me even mee, waar zitten we nu?
Ja, nou, ik denk dat het ook een onderscheid is tussen korte en lange termijn. Er is natuurlijk heel veel urgentie. Allemaal korte termijn problemen. Nu de verkiezingen in Amerika, de oorlog in Oekraïne, Gaza. Dat zijn de actuele urgente dingen waar we aandacht aan moeten besteden. Maar dat betekent niet dat we onze ogen kunnen sluiten voor wat er op de langere termijn op ons afkomt. En op de langere termijn staan er echt grote veranderingen die op ons afkomen. En klimaatverandering is daar één van. En ik kijk dan vooral naar wat voor een stempel drukt klimaat op onze veiligheid. En ik heb gewoon in missies ervaren dat dat nu al gebeurt. Dat het nu al een stempel op veiligheid drukt, omdat het mensen tot wanhoop drijft. En in die wanhoop maken ze ook wanhopige keuzes.
Klimaat in relatie tot veiligheid. Ja. Denk ik dan aan het water dat omhoog komt? Denk ik dan aan... Wat denk ik dan eigenlijk?
Ja, het heeft heel veel gezichten. Ja, het heeft veel gezichten. Het hele Arktisch gebied wordt wegsmelt. Waar een nieuwe arena zich opent voor jacht op grondstoffen. Maar ook in Noord-Afrika, Midden-Oosten, de droogtes. Die dusdanig erg zijn dat de binnenlanden leegtrekken. Mensen naar de steden trekken, geen werk kunnen vinden. Dus dat zijn allemaal tikkende tijdbommen eigenlijk. En ik heb het zelf ervaren in Afghanistan. Waardoor die droogte, het zijn allemaal boeren. Hebben allemaal water nodig. En als er te weinig water is, gaan ze ruzie maken.
Wanhoop.
Ja, en daar speelt een Taliban op in.
Dit zijn allemaal dreigingen die op ons afkomen. Hè? En dan maak je er een punt van om ons weerbaarder te maken. Dat is waar het om gaat. Hè?
Ja.
Wat is weerbaarheid eigenlijk? Waar hebben we het dan over?
Ja, ik denk dat weerbaarheid vooral de veerkracht is. Dat we toch weer leren omgaan met dingen die we niet hebben kunnen zien aankomen. Want wij komen eigenlijk uit een heel verwend tijdperk. Wij komen uit een tijdperk dat alles stabiel was, alles voorspelbaar was. Dat we alles konden mitigeren, met compliance konden afdekken. Dat we eigenlijk vrij risicoloos konden werken. En dat heeft geleid tot just-in-time management en allerlei efficiency-achtige benaderingen. Maar we gaan nu een heel ander tijdperk binnen. En ik denk dat we moeten realiseren dat we niet meer teruggaan naar business as usual. De business wordt unusual. En we worden steeds meer geconfronteerd met verstoringen waar we mee om moeten kunnen gaan. Verstoringen die we niet kunnen voorspellen. Waar we ineens mee geconfronteerd kunnen worden. En dat vereist een soort incasseringsvermogen en een weerbaarheid om daarmee snel op te kunnen inspelen.
Ja, ja. Zijn we een beetje in slaap gesust? Ik bedoel, er zijn nog steeds mensen die in leven die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. De Koude Oorlog hebben meegemaakt. Ja. Je noemde zelf al even Afghanistan. Ik heb zelf 9-11 natuurlijk... Dat was een enorme impact. Het is niet zo dat we niet van de gevaren weten.
Dat is allemaal ver weg, hè?
Ja, ja.
Dat is allemaal ver weg.
En
kijk, wij zijn natuurlijk wel gewend aan stabiliteit. We zijn gewend aan die voorspelbaarheid. En ik zeg niet in slaap, dat klinkt een beetje negatief. Maar het is meer zo dat de situatie van de afgelopen bijna 80 jaar is geweest. En wij zijn opgegroeid zonder ooit in een oorlog te hebben gezeten. Wij zijn opgegroeid in een wereld waar we vrij konden handelen. Waar we vrij onze mening konden geven. Waar we vrij onze economie konden laten groeien. En we hebben dat tot een ongekend niveau van welvaart gebracht. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, is dat wel heel bijzonder, hoor. Dat tijdstip waar we nu in zitten. En eigenlijk heel ongewoon dat we zo lang zo stabiel hebben kunnen leven. En ik vrees dat we nu naar een tijdperk toe komen dat die stabiliteit gewoon minder gaat worden.
We proberen in deze podcast ook altijd iets meer te weten te komen over onze gasten. En ik realiseerde me tijdens het maken van dit draaiboek voor dit gesprek. Ja. Dat we hier met Tom Middendorp zitten. Dat gaat altijd over serieuze zaken. Geopolitiek, Afghanistan, waar je natuurlijk gewerkt hebt.
En belangrijkste militaire baas, hè, van 2012 tot 2017. Ziet niet zomaar iemand.
Precies. Maar je wordt dus altijd opgetrommeld voor interviews als het gaat over serieuze en ernstige zaken. Het kan niet waar zijn dat Tom Middendorp alleen maar over serieuze en ernstige zaken praat. Je zit alleen maar te grijnzen en te lachen hier aan tafel. Vertel eens wat luchtigs over jezelf, waardoor de mensen denken, oh, wacht even, dat is een ander gezicht. Die kennen we nog helemaal niet zo
goed. Nou, ik vind het belangrijk dat we onszelf niet de put in praten. Mm-hmm. Maar ik vind het ook belangrijk dat we problemen in de ogen kijken. En ik denk altijd in oplossingen. Ik zie overal kansen in, ik denk in oplossingen. En ik denk dat we dat de komende tijd hartstikke nodig hebben. Maar ja, ik ben ook maar gewoon een mens. Hè. Iedereen ziet mij als een generaal en als iemand met een bepaalde status. Maar thuis luister ik ook naar muziek, ben ik ook gewoon een mens. Doe ik aan sporten. En ja, het mooiste wat mij is gebeurd afgelopen jaar is dat ik opa ben geworden. Oh, kijk, ik heb een prachtig klein zoontje erbij. En voor mij gaat er een compleet nieuwe wereld over. Ik had nooit verwacht dat zoveel impact op mij zou hebben. En dat zo'n klein mannetje mij zo in zijn zak zou steken.
De grote Tom Middendorp, generaal.
Ja, die smelt. Die smelt helemaal weg.
Weerloos.
Ja. Weerloos.
Ah, kijk eens aan. Nou, dat is wel goed om te horen.
Dat is mooi. Maar word je daar ook dan meer gedreven van om jouw boodschap over te dragen?
Ja, omdat ik besef dat mijn boodschap gaat over de toekomst van dat kleinkind. En ik denk dat wij te veel met de korte termijn bezig zijn. En dat is ook, ik spreek ook wel eens voor grote bedrijven, voor de boardroom, zou ik maar zeggen. En dan zeg ik ook tegen ze, ja, hang nou gewoon eens een foto van je kleinkinderen in je boardroom. Hè? En bij ieder besluit wat jij neemt, kijk naar die foto en vraag jezelf eens af, in hoeverre help ik mijn kleinkinderen met dit besluit? Dan ga je toch jezelf ook dwingen om wat verder vooruit te kijken dan alleen maar de volgende kwartalen. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een turbulente tijd.
In deze aflevering proberen we iets meer te kijken naar de actualiteit. Wat er nu gebeurt in Oekraïne is waarschijnlijk iets wat jou erg interesseert. Wat er in Gaza gebeurt, je noemde het zelf ook al. Laten we eerst beginnen met Oekraïne. Donald Trump is zich daar ontzettend hard tegenaan aan het bemoeien. Die dendert werkelijk door de politieke arena. Wat zie jij gebeuren als jij er door jouw bril naar kijkt?
Ik zie Europa toch iets meer gemarginaliseerd worden. Want we leven in een wereld die aan het fragmenteren is. Een wereld die met allerlei grootmachten die steeds meer met elkaar gaan concurreren rond macht, rond schaarsten. Omdat we ook met steeds meer schaarste worden geconfronteerd. En klimaatverandering speelt daar ook op in. En we hebben steeds meer schaarste aan grondstoffen, aan water, aan voedsel. En de concurrentieslag daaromheen die groeit enorm. En die machtsstrijd, daar staat Europa steeds meer buitenspel eigenlijk. En dat gebeurt er. Hè? Dus wij moeten voorkomen dat wij als Europa een soort kolonie van Amerika worden. Ik denk dat wij onze rug recht moeten houden. En dat wij moeten laten zien dat wij ook een wereldspeler zijn. Maar dat vereist wel dat we de krachten wat meer gaan bundelen. En wat Trump eigenlijk ziet, hij zegt ja, maar er is een enorm handelsoverschot. Hè? Jullie profiteren van ons, wij niet van jullie. Dus dat moet rechtgetrokken worden. Wat hij ook ziet is wij betalen de rekening voor jullie veiligheid. He, want jullie hebben al in de NAVO al decennia lang met ons meegelift. En wij stoppen daar al het geld in. En jullie bezuinigen daarop. En daar heeft hij gelijk in.
Heeft hij natuurlijk een punt ook. Hè?
Daar heeft hij gelijk in. Dat zeiden zijn voorgangers trouwens ook. Hè? Obama zei dat ook en Biden ook. Dat hebben ze allemaal gezegd. Alleen hij zegt het wat harder en wat stelliger. En hij shake de boel een beetje op. En ik denk dat hij daar wel een punt heeft.
Ik heb een beetje het gevoel dat Trump nu hierheen komt. Die bemoeit zich er tegenaan. Die gaat straks terug naar Amerika met een soort van boodschap. Ik heb daar vrede gecreëerd. En dat zal ongetwijfeld min of meer op papier misschien ook wel zo zijn. Maar wij zitten hier wel met een chaos dan. Dat is een beetje het beeld wat ik heb. We opereren allemaal een beetje alleen. Klopt je analyse van mij of ben ik naïef? Of wat?
Ja, ik denk dat dat de uitdaging voor Europa is. Om een beetje de act together te krijgen. Hè? Om toch weer wat meer die samenhang erin te brengen. En een wereldspeler te worden. Europa, met name de EU, was natuurlijk altijd vooral gericht op de interne economische markt. En komt er nu achter dat die interne economische markt niet kan draaien als je niet ook breder in de wereld een speler bent, hè, en je belangen kan behartigen en je supply lines kan zekerstellen. En dat betekent dat Europa ook wat meer naar buiten moet gaan kijken, hè, en wat meer een speler op dat wereldtoneel moet worden. En dat vereist dat we toch wat meer de krachten bundelen, want geen een van die landen, Frankrijk niet, geen een van die landen kan dat alleen.
En is dat ook weerbaarheid?
We kunnen het alleen samen. En dat is ook een vorm van weerbaarheid. Ja. Is het bundelen van krachten, ja.
Ja. En ik zit hier natuurlijk ook namens het bedrijfsleven. Dus ik vraag me natuurlijk ook even kort af. We komen daar nog op terug. Maar wat is daar in dit verhaal dan de rol van het bedrijfsleven? Wat zie je graag dat zij doen om ons ook weerbaarder te maken? Ja. Om ons eigen broek op te houden, zal ik maar zeggen, op het wereldtoneel?
Nou, als je kijkt naar het bedrijfsleven, en dat geldt eigenlijk hetzelfde als voor veiligheid. Hè. We hebben de veiligheid hebben uitbesteed naar Amerika, ja. Maar de productie hebben we uitbesteed aan Zuid-Azië. Hè, dat is de fabriek van de wereld. En de energievoorziening hebben we uitbesteed aan Rusland en het Midden-Oosten. Dus we zijn op al die terreinen, zijn wij als Europa, vreselijk afhankelijk. En als het zolang het stabiel is, kan dat prima. En daar hebben we daar enorm van kunnen profiteren. Maar nu is er een andere situatie ontstaan.
Ja, zeker.
En nu worden die afhankelijkheden worden ineens kwetsbaarheden. En die kunnen tegen je worden gebruikt. Dus ik denk wat Europa moet doen, is kijken hoe kunnen we die afhankelijkheden afbouwen. Hoe kunnen we de risicovolle afhankelijkheden afbouwen door risico's te spreiden, door diversificatie, door veiligheden in te bouwen. Maar misschien ook wat meer zelfvoorzienend te worden. En je eigen energievoorziening inrichten. Ook wat meer kijken, kan ik zelf grondstoffen produceren? Kan ik met alternatieve grondstoffen gaan werken? Zodat ik minder afhankelijk ben van dat grote spel wat zich daar nu aan het voltrekken is. En daar ook minder kwetsbaar voor wordt. En Europa heeft natuurlijk een enorme innovatieve kracht. En ik denk dat we die hierop moeten gaan focussen. Maar ook dat vereist wel in Europees verband wat meer die krachten bundelen. Want we zijn gewoon vreselijk versnipperd.
Maar dan moet de politiek, moeten al die slimme jongens en meisjes, al die ondernemers aan het werk zetten. Orders eruit gooien.
Ja.
Dat is toch gewoon, dan moet is de politiek aan zet.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. En dat is ook de boodschap van Draghi. Hè. Die zegt ook, hier moeten echt honderden miljarden in om Europa mee een speler te laten worden, ook op het gebied van de industrie, op het gebied van kennisontwikkeling. Want wij zijn nu allemaal klanten geworden van de Silicon Valley's en van de anderen die de uitvindingen doen en die de innovaties doen. En wij moeten daar wat meer mee in voorop lopen.
En heb je het dan over, plat gezegd, bommen, granaten en tanks die we moeten gaan bouwen? Of is
nee,
het een
nee,
heel
breder.
Breed palet, ja, aan misschien software, diensten, producten, ja, die we allemaal moeten gaan maken en waar al die ministers van Defensie en Financiën handtekeningen moeten gaan zetten? Dat al die ondernemers in Europa en in Nederland dus ook aan het werk gaan? Is dat wat je zegt?
Ik denk dat je heel slim gerichte programma's moet maken. Defensie is daar ook één van trouwens. Want ook Defensie, en dat is misschien wel een positief effect van Trump. Die zegt van ja, Europa, je moet ook je eigen broek kunnen ophouden. Daar heeft hij gelijk in. Maar dat betekent wel dat we die hele sector moeten opkrikken. Dat er echt iets moet gebeuren. En dat we die versnippering moeten tegengaan. Maar het is niet alleen Defensie. Het is ook op het gebied van AI, op het gebied van die nieuwe technologieën. Ja, daar kunnen we niet onze oren laten hangen naar de anderen. Daar moeten we ook zelf, denk ik, die kennis in ontwikkelen.
Ik stel voor dat wij in een volgende aflevering met meneer Middendorp, of Tom, zoals we tegenwoordig mogen zeggen, doorpraten over hoe we het bedrijfsleven kunnen activeren, wat ze zouden kunnen doen en hoe we dat kunnen doen.
Wat we voor de defensieindustrie kunnen doen. Zeker.
Even bij de actualiteit blijven.
Ja.
Er wordt in daarna gepraat over een vredesmissie in Oekraïne. Er wordt op vooruit gelopen. Zijn we daar klaar? Kunnen we dat?
Ik denk niet zonder Amerika.
En dat wordt lastiger nu, hè?
En dat, nou ja, kijk, Amerika heeft natuurlijk ook wel belang bij.
Zeker.
Amerika, Trump heeft hier echt een groot punt van gemaakt. Ik ga vrede stichten. Ja, dan moet je ook zorgen dat die vrede blijvend is. Hè. Dus in die zin denk ik dat hij een eigen belang heeft. En in zijn transactionele manier van denken is dat daar een onderdeel van. Maar hij heeft ook gezegd geen boots on the ground. Dus hij wil ook dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, daar kan je denk ik, moet je de mix in gaan zoeken. Dus als Europa daar naartoe gaat, dan moet het wel onder dat soort voorwaarden gebeuren. Dat er voldoende backup is, voldoende escalatiedominantie noemen wij dat, om dat te kunnen doen. Want anders dan word je een speelbal. En dan wordt het een soort Srebrenica waar je naartoe gaat.
Ja, ja. Mag ik nog heel even terug naar weerbaarheid aan zich? Hè? Want ja, je hebt dat boek inderdaad geschreven. En dat is een beetje te vergelijken met brochures, pamfletten die in Scandinavië veel gebruikelijker zijn. Hè? Waarin wordt gewaarschuwd van, wees er klaar voor, er kan gewoon een oorlog komen. Zoiets hadden wij nog niet.
Nee.
Dat was ook neem ik aan de reden dat je dat gedaan hebt.
Ja, ja.
Maar moeten wij nu allemaal bang gaan worden? Moeten wij nu allemaal blikken eten in blik in gaan slaan? Water gaan hamsteren? Wat moeten we bang zijn?
Pascal heeft een pakketje meegenomen met de illustratie.
Ja, ik zag het al.
Er staat een flesje water, een kaars. Dus er liggen wat batterijen,
een blikje pleisters,
bonen. Hou
je van bonen,
Pascal? Moeten we een pakket in huis halen, zodat we er klaar voor zijn?
Nou, ik denk wel dat het pakket symboliseert dat we echt een andere tijd instappen. En ik denk dat we daar allemaal even de schakel in moeten maken. Ook de burger, ook bedrijven kunnen steeds meer worden geconfronteerd met dingen die ze niet zagen aankomen. Zo'n Valencia-scenario van een overstroming had ook in Nederland kunnen gebeuren. Ik praat met KNMI en die zegt, ja, zo'nzelfde weerspatroon tekende zich af boven Zuid-Nederland, boven de Ardennen. Had hier kunnen gebeuren. Daar is geen dijk tegen bestand. En dat betekent dus, als je in zo'n gebied zit waar dat gebeurt, ja, dan sta je er wel even alleen voor.
Ja.
En als dat gebeurt, dan kan ook de stroom uitvallen, kan het dataverkeer uitvallen, sta je er helemaal alleen voor. Ja, wat doe je dan? En ik denk dat we allemaal dat filmpje voor onszelf moeten afdraaien, van wat kan er hier gebeuren, zonder paniek te zaaien hoor, maar gewoon heel reëel kijken, wat zijn de risico's? In hoeverre kan de overheid mij daartegen beschermen? En ik denk dat de overheid ook eerlijker moet zijn, dat ze ons niet meer overal tegen kunnen beschermen. En dat er ook een eigen verantwoordelijkheid ligt voor de burger. En dan kan je dat ook zelf wat meer organiseren. Kan je ook in je buurt wat meer afspraken maken. Er zitten vaak zwakkere, oudere mensen. Nou, laten we daar ook eens even naar omkijken samen. En ik denk dat we die kracht die we hebben in de maatschappij, die we ook in de coronatijd een beetje hebben gezien, dat we die kracht vooral moeten zien te vinden naar de toekomst toe.
Nou heb ik dus inderdaad een beetje als geintje zo'n pakket zelf heel snel samengesteld vanmorgen. Nou, bij elkaar gegrabbeld. Ik heb er nog een tientje aan contant geld. Nou, daar kom je niet ver mee volgens mij als er wat is. maar wat voor soort survival pakket moeten bedrijven dan hebben?
Ik denk dat de bedrijven hun risicomanagement breder moeten gaan invullen. En ik zie er ook heel veel bedrijven dat al doen. Omdat ze gewoon zich realiseren dat die aanvoerlijnen niet meer zo zeker zijn als in het verleden. Dat ze ook daar kunnen ze met klimaatinvloeden worden geconfronteerd. Als er een overstroming is in Zuid-Azië, en dat is het meest overstromingsgevoelige gebied ter wereld, hè? Laten we ook even duidelijk zijn. Mm-hmm. Ja, dan vallen daar gewoon fabrieken uit. En daar ben jij van afhankelijk. Ja, hoe ga je dan verder? Dus dat moet je wel in je risicomanagement meenemen. Als er onderweg instabiliteit ontstaat, zoals in de Golf van Aden, waarbij schepen worden aangevallen, ja, dan krijg je dus disrupties in je aanvoerketens. Als er een competitie rondom grondstoffen ontstaat, waardoor landen ineens dit grondstoffen claimen, ja, dan krijg jij ze dus ineens even niet. Ja, hoe ga je dan verder?
Ja.
Dus dat soort scenario's moet je voor jezelf even doorakkeren. Van wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik mezelf daartegen wapenen? En dat is nog de scenario's van buiten. Daarnaast kan je denk ik ook fysiek kijken van waar staan mijn locaties? Staan die locaties op gebieden die gevoelig zijn ergens voor? Voor overstromingen of voor droogte, ja, of voor hoe is mijn cyberveiligheid? We gaan toch een tijdperk in waar ook Rusland het niet schuwt om dingen te saboteren, om cyberaanvallen uit te voeren. Hoe gevoelig ben ik daar eigenlijk voor?
Ja.
En wij zijn er vrij naïef in als Nederland. We gebruiken dat password, gebruiken we gewoon 10 jaar. Maar ja.
0000.
Ik wou zeggen, welkom 2025.
Welkom 2025.
Ja, wel per jaar wisselen, hè. We zijn niet gek.
Oké, dat gaat over paswoord. Je noemt steeds
voorbeelden. Maar het gaat natuurlijk veel om veel
die
meer
gaan
dan
over
dat.
Klimaat. Ja. Je noemt voorbeelden die gaan over cyberproblemen. Dat gaat over elektriciteit. Dat gaat over compartimenteren van eventuele risico's. Ja. Zijn dat de dingen waar jij dan naar kijkt? Of wat het advies wat jij dan zou geven?
Nou, naar bedrijven toe betekent dat dus dat je naar je aanvoerketens wat meer zou kunnen spreiden, dat je niet van één partij afhankelijk maakt. Zeker niet als die partij een kwetsbaarheid in zich heeft. Dat je ook wat meer veiligheden kan inbouwen. Dat je toch met voorraden moet werken. Dat als er een tijdelijke verstoring is, dat je kan doorfunctioneren. Dat je misschien moet kijken, hoe kan ik mezelf energie onafhankelijk maken? Dat als die energiemarkt ineens weer raar gaat doen, dat je toch kan doorfunctioneren. En dat betekent inzet op vergroening. Dat je naar circulariteit gaat kijken van hoe kan ik mezelf grondstof onafhankelijker maken door grondstoffen te hergebruiken. Er zijn heel veel terreinen waarop wij kunnen gaan innoveren die ons enerzijds weer een nieuwe positie in de markt geven en tegelijkertijd onszelf toch wat meer zelfvoorzienend maken. En ik denk dat dat een belangrijk sleutel wordt naar de toekomst is.
Wat voor noodpakket ligt er eigenlijk bij jou in de trapkast?
Ik herken wel wat dingen hieruit. Ik heb ook een watervoorraadje, waterzuiveringstabletten in huis. Ik heb ook wat eten in huis. Vooral wat batterijpakketjes in huis. Om noodstroomvoorziening, wat kaarsen. Dus dat soort maatregelen. En ook wat cashgeld.
Oh, ja. Je hebt dat echt gewoon in een pakketje klaar liggen. Letterlijk ergens in de trapkast.
Sinds kort, moet ik heel eerlijk zeggen.
Oké. Ja.
Ik denk als ik dit boekje, als ik dat 3-4 jaar geleden had geschreven, had iedereen me uitgelachen. En nu zie ik dat, ja, dat het gewoon wordt omarmd. Het wordt veel verkocht, wordt veel gelezen. En ook al die survival shops, die zijn bijna uitverkocht. Omdat mensen zich nu toch veel meer gaan voorbereiden.
Hebben al die preppers toch gelijk gehad?
Ja, we kunnen er lacherig over doen, maar het zal je maar gebeuren. Ja. Hey, je zal maar je huis overstromen. Ja.
Ja. Maar zijn we er te lacheren over aan het doen? Misschien
over het algemeen vaak wel. Ja. We luisteren dan wel. Maar ja, neem het nou echt serieus. Hebben we allemaal zo'n pakketje in huis? Zijn we allemaal voorbereid op die risico's? Weten we wat we moeten doen als we elkaar niet meer kunnen vinden bij een overstroming? Hebben we dan afgesproken waar we elkaar gaan ontmoeten? Dat soort hele kleine dingetjes. Dat is geen paniekvoetbal, maar het helpt je wel om gewoon iets meer met zelfverzekerdheid, met rust. Als het dan gebeurt, weet je in ieder geval wat je moet doen. Een medisch pakketje in huis. Als je zo'n overstroming is en er valt wat om. Of je kan gewond raken. De ziekenhuizen zijn niet meer bereikbaar of overbelast. Ja, wat doe je dan?
Ja. Ik stel voor dat we in de volgende aflevering doorpraten met Tom Pascal over het bedrijfsleven, de rol van het bedrijfsleven, de potentie die hij ziet, mogelijke innovatiekansen. Laatste vraag. Is het voor jou ook wel eens een verwarrende tijd?
Nee. Het is, kijk, als ik naar missiegebieden ga, dan zie ik vergelijkbare situaties. In missiegebieden, daar moeten wij ook de knop omzetten. Dan zit je ineens in een hele dynamiek, enorme dynamiek en een grote onvoorspelbaarheid. Heel veel risico's die op je afkomen, die je niet had kunnen zien aankomen, waar je wel mee moet omgaan. En dat vermogen om te gaan met onvoorspelbaarheid, dat vermogen om te gaan met risico's die zich ineens voordoen en te schakelen naar een soort crisisstand. Ik denk dat vermogen we in Nederland nu meer nodig hebben. En ik ben wel verward in die zin dat nu in Nederland gebeurt. Dat we daar nu in Nederland meer mee geconfronteerd worden. En daarom zet ik me hier ook voor in. En ik denk dat we daar het wiel echt niet hoeven uit te vinden. Want heel veel wielen zijn al uitgevonden, ook na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren we ook veel weerbaarder dan nu. Dus het is ook een beetje weer die oude lessen ophalen van vroeger. Ja. En dat in een nieuw jasje natuurlijk. Kijken wat kunnen we daarmee doen. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere landen die in vergelijkbare situaties zitten waar we ook van kunnen leren.
Dankjewel Tom Middendorp, generaal buitendienst en actief klimaatgeneraal. Pascal, al die andere afleveringen, waar kunnen we die terugluisteren? En dus ook de aflevering die we met Tom gaan opnemen over de rol van het bedrijfsleven in deze gekke tijden.
In deze gekke tijden kun je deze podcastaflevering allemaal beluisteren in je favoriete podcast app. Of ga naar opinieblad.forum.nl.